De gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 102 en daarvan het zesde vers. Ik zie in rouw en ongeneugden al mijn dagen mij ontvluchten, als een schaduw die verdwijnt. Ik verdol als gras dat kwijnt, maar gij, Heere, zult eeuwig blijven. Eeuwig zal uw roem bekijven en uw naam blijft in gedachten tot de laatste nageslachten. Psalm 102 en daarvan het zesde vers. Om te lezen de brief van apostel Paulus aan Hebreeën, Hebreeën 13, nog vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van degeen dat boven in de hemel is, nog van degeen dat onder op de aarde is, nog van degeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizendengenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt aan de Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En verder, Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de werkzaamheid niet. Maar, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen herberg. Gedenk de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart. En degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoeg met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van de wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en de eeuwigheid. Word niet omgevoerd van verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten, die den tabernakel dienen. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom, door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus, omdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen in offeranden des lofs, dat is de vreugde lippen die zijn naam beleiden, en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan een zodanige offerande heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, omdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij goede conscientie hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik de eerder uurlieder mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goede werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behaaglijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraag het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, uw groeten die van Italië zijn, de genade zij met u allen. Amen.
Gemeente, zingen we nu de voortzetting van onze godsdienstoefening van Psalm 118 en daarvan de versen 7 en 8. En inmiddels is er gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Men hoort der vrome tent weergalmen. Van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. En wat er verder volgt in het achtste, we noemen nu Psalm 118, de versen 7 en 8. Gemeente, de tekst voor deze uren kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 13 en daarvan het 14e vers. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. De apostel Paulus, mijn hoorders, zal spreken in het voorgelezen hoofdstuk van de offerande der verzoening, zegt in het 10e vers en vervolgens: wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen, want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. Derzelfde lichamen werden verbrand buiten de lege plaats, dit bloed nu gedragen in het heiligdom voor het aangezicht des Heren, werd gesprengd op alle gereedschappen die ten dienste des heiligdoms gebruikt werden. En bijna alle dingen, zegt de apostel, worden door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Heb gij daar wel eens over nagedacht, volk, dat ook al onze verrichtingen moeten besprengd worden door het tegenbeeldig bloed van de Zonen Gods? Dat is zo waar, al onze verrichtingen, gebeden en tranen moeten gereinigd worden door de gerechtigheid van Christus. Niets van ons kan zonder deze besprenging aangenaam zijn in de ogen van een heilig God. Moest het ceremoniële bloed de verzoening en gunst Gods tot het volk afbrengen, het bloed en de verzoening van de Heer Jezus Christus heeft de weg ontsloten, waardoor God zich in gunst kan uitlaten tot de zondaar. En daartoe heeft ook Jezus buiten de poort geleden, terwijl hij zichzelf als een zoenoffer opofferde, bracht hij de verzoening en het welbehagen Gods neder tot zijn uitverkorenen. Maar, zegt de apostel verder, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Gelovige Hebreeën, wil hij zeggen, zijt gij nu allen deze onnaspeurlijke weldaden deelachtig geworden door het lijden en de gehoorzaamheid van Christus, zo past het ons mede met hem te lijden, wat meer van onszelf af te zien en uit onszelf uit te gaan en zijn smaadheid te dragen. Want indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Gij moest daarvan meer blijk geven aan degenen die buiten ons zijn en tonen dat gij voor zijn naam wat over hebt. Waarom zoudt gij niet wat voor hem uitstaan? Het zal toch niet altijd duren, het is maar een ogenblikje levens. En dit bevestigt de apostel nader met de woorden van onze tekst: want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende. Wij zullen daaruit aanmerken vier hoofdgedachten. In de eerste plaats dat wij hebben een niet blijvende stad. In de tweede plaats zullen wij erop letten dat er is een welblijvende stad. En in de derde plaats zullen wij de poort der stad bezien. En in de plaats wie zij zijn die zoeken in te gaan. Wij zullen dan in de eerste plaats stilstaan dat er is een niet blijvende stad. Voor wie niet? Voor niet één mens op de gehele aardbodem. Nee, gemeente, niet één van ons zal hier op aarde blijven verkeren, nog zondaar, nog vrome. Bevestig zulks niet overvloedig de ondervinding, ook bevestig de waarheid zulks op vele plaatsen, gelijk Psalm 89. Wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs. Alles is op aarde aan verwisseling onderhevig, 70 of zo wij zeer sterk zijn 80 jaren is de loop van ons leven. De een sterft als kind, een ander in de jongelingschap, zeer weinigen met de kroon der grijsheid op het hoofd. Onverwacht wordt het leven afgesneden. De dood komt over hem als een dief in de nacht. Een zeker oudvader heeft gezegd, dat het een weldaad van de Heere was voor zijn arme volk, dat de dagen van het mensenleven nu geen 969 jaren meer zijn, maar dat ze nu veel korter bepaald waren geworden. Maar zo verschrikkelijk deze scheiding is voor de zondaar, zo troostelijk is deze voor de vrome. Want waarlijk, deze wereld is maar een woestijn voor het volk van God. Gods volk is als diegene die na Psalm 107 in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis, die geen stad ter woning vinden. Rust ontmoeten zij niet. Het is hier voor Gods kinderen een weg, waar slangen en schorpioenen hen gedurig aan alle zijden benauwen. De rust is in Kanaan boven. Kwam de Heere zijn volk niet te ondersteunen, zij kwamen gewisselijk om. Gods volk heeft hier op aarde niets dat hen vervullen kan. Ongenoegzaamheid staat getekend op al het ondermaanse. Als zij niets van God krijgen, dan hebben zij niets. Maar als de Heere hun eens ontmoet, dan mogen zij een ogenblikje rusten. Het zijn maar uurtjes van korte duurtjes, en dan moeten zij weer de woestijn in. Er zijn in de woestijn wel enkele plaatsen waar de vermoeide reizigers wat kunnen rusten, en waar soms water wordt gevonden tot lessing van hun dorst, en een weinig geboomte om onder dezelfde schaduw tot verkwikking een ogenblik te vertoeven. Zo is het ook met Gods arme volk. Het is waar, zij ontmoeten eens in de doorreis naar Kanaan een elim van verkwikking, waar zij 12 waterfonteinen vinden en 70 palmbomen. Maar zodra de wolkkolom wordt opgeheven, moeten zij weer vertrekken en hun reis vervolgen door de dorre wildernis. Wij lezen dat de tweede legerplaats van Israëls volk was Sukkot, het welk betekent stad of veld der tenten. Wat een tent is, weten ieder. Zij bestaat uit een paar stokken in de grond gezet en daar overheen een zeil of doek gespannen, welks uiteinden met pinnen of nagelen in de grond worden geslagen, opdat er met de wind niet zou afgaan. Het is dus geen vast gebouw, maar slechts een verblijf dat ogenblikkelijk van de ene naar de andere plaats kan verplaatst worden. Zij worden hoofdzakelijk gebruikt door handeldrijvende mensen en ook door herders, die hun tenten elk ogenblik verplaatsten. Als zij weide moesten zoeken voor hun vee, en ziet zo is het ook met de rust van des Heeren volk. De rustplaatsjes zijn weinig en hun tent moeten zij gedurig opnemen. Volk van God, gij moet hier door de woestijn heen, onder vele beslommeringen en bekommeringen, onder strijd van vlees en bloed, onder zonde en afwijking, ja, onder smaad en lijden, want dat is de wijze beschikking Gods en zijn vrije welbehagen om zijn kinderen hier een kruis op te leggen. En het is waar, zij kunnen het niet missen, maar moeten in hun vlees vervullen de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Wij zijn zulke rustzoekers, wij zouden zeker in slaap vallen, maar de Heere wil zelfs niet gedogen in zijn kinderen, en daarom legt hij hen kruisen op, nadat ieder van noden heeft. Want de paden des rechts waarop God zijn volk doet wandelen, liggen recht door de weg van verdrukkingen, en daar moet dat volk midden door, in het midden van de paden des rechts, en niet slechts op het kantje, en och, dat kost wat om dat te leren, en uit kracht van blindheid zucht Gods volk hier tegenin. Dat komt omdat zij zo dwaas zijn in Gods weg, en veelal menen het beter te weten, en daarom hebben wij maar nodig onder God te vallen, en het ganselijk in zijn hand te geven, dat wil wat zeggen. De Heere doet een opmerkelijke vraag in zijn woord aan de mensenkinderen in Psalm 94. Gij dwaas, wanneer zult gij verstandig worden? En als ik daaraan denk, dan breekt mijn hart. Die vraag is wel eens met indruk voorgekomen, En dan moesten we met beschaamdheid voor de Heer belijden dat we maar een dwaas zijn in zijn weg, die zijn wijze leidingen niet kon bevatten, verkeerd uitlegde en toepaste, maar ook tegenstond. Onvernuftig, o, als Gods volk als een dwaas onder God mag vallen, dan keuren zij allen zijn wegen goed en recht, en houden ze voor nuttig en noodzakelijk voor hun behoud. En dan bidden zij, leid mij er maar midden door, Heere. Zo leren zij berusten in de kruiswegen die de Heere hun heeft opgelegd, en ziet in die erkenning van hun dwaasheid en overgeven van hun weg en staat zijn zij die dwazen die op de weg niet zullen dwalen. En de Heere neemt hen bij de hand en leidt hen in de weg die zij niet geweten hebben. Maar wat is het waar, wat worstelt men niet tegen de bedeling Gods om van het kruis ontslagen te worden, als de apostel Paulus die scherpe doorn in zijn vlees verkreeg, die engel des Satans, die hem met vuisten sloeg, opdat hij zich door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, wat heeft hij niet gebeden om daarvan ontslagen te worden? Hij had de Heere driemaal gebeden, staat er, dat wil zeggen gedurig of veel gebeden, maar het goddelijk antwoord dat hij ontving was: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het is zo wonderlijk dat Gods volk hier in kracht uit zwakheid ontvangt, want hun zwakheid leert hun de Heere achteraan te kleven, en zij blijven met al de weldaden een arm mens die gedurig kracht van noden hebben ter zondedoding. En zo maken zij gangen in de weg der heiligmaking. Mijn genade is u genoeg, Paulus, en daarmee zult gij niet ten onder gaan, maar vastelijk overwinnen. En ziet, dat gunt nu de Heere aan al zijn arme volk, een tegengift van zijn ondersteunende genade, en dat hun gangen vast zijn in zijn woord. En als gij daar nu moogt komen, volk van God, dat gij als een zwak en dwaas schepseltje onder de Heere moogt vallen, dan krijgt gij een plaatsje in de rij der geloofshelden. Lees maar in Hebreeën 11, daar hebben die helden uit zwakheid krachten verkregen, en in de krijg zijn zij sterk geworden, en hebben heerleger der vreemden op de vlucht gebracht. Is dat geen wonder, mensen? Gij krijgt nu de naam en een plaats beter dan de zonen en de dochteren. Een eeuwige naam zult gij krijgen, en dan zult gij een klaar besef krijgen dat hier op dit beneden rond de plaats de rust niet is, en gij zult ook uw pinnen niet zo vast inslaan alsof gij hier altijd moest blijven. Gij zult dan uw deel hier van deze aarde wel gaarne laten varen, omdat u een betere stad wacht, waar gij eenmaal ongestoord en onbelemmerd zult bezig zijn in de dienst des Heren. Dan verliest als werelds heerlijkheid haar luister, die zullen eenmaal verbranden en verteren. Laat dit het deel zijn van degenen die God niet kennen, laat die hun bezittingen niet innemen. Het is een schraal portie, in Psalm 49 staat: zij noemen de landen naar hun namen. Men hoort het ook zo dikwijls dat de grote der aarde de landen naar hun namen noemen, maar schoon hun namen nog enige tijd mochten genoemd worden over deze of gene landstreek, de personen zelf moeten ze verlaten bij hun dood. Hun aandeel hieraan zal eenmaal een einde nemen, en ook de aarde zal eenmaal met vuur verbrand worden, en wat zal dan het deel van de goddelozen zijn? Maar gij, volk van God, zult een nieuwe naam ontvangen, niet bekend op deze lage aarde, en een plaats in de hemelstad, en dan zult gij een erfenis in bezit nemen, die in eeuwigheid niet van u zal worden weggenomen. De heerlijkheden van deze aarde zijn maar als vergulde ballen, en als men ze aangrijpt in de stof en as, Zo nietig en vergankelijk zijn zij uit haarzelf. Gods volk kan daarmede niet verzadigd worden, want die zijn door wederbarende genade geboren als prinsen. Zij zijn Gods geslacht. Wij zijn Gods geslacht, zegt de apostel Paulus. En die hebben geen vervulling in zulke lage dingen, maar moeten vervuld worden met God zelf. Daarom is het zo nuttig voor dat arme volk en tevens zo noodzakelijk dat de Heere hen tuchtigt, opdat ze hun vertrouwen niet zouden stellen op ijdelheid. Want wel gelukzalig is de mens die de Heere tuchtigt en die hij leert uit zijn wet, om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. De rust zal voor Gods volk aanbreken, als het kwade de goddeloze en zondaar zal overkomen. Gods volk gaat in deze wereld dwars door de woestijn heen. Zij moeten strijden om in te gaan, en de beloofde rust valt op het einde van de strijd. En die zal zijn de zaligheid der zielen hierboven, in het nieuwe Jeruzalem, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Maar wij moeten voortgaan en kort beschouwen wie de bouwmeester is van deze stad, die Gods volk als toekomende verwachten. Dat er van iedere stad een bouwmeester is, is algemeen bekend. De mensenkinderen leest men bouwden een stad en noemde de naam derzelfde Babel. Maar terwijl God hun oogmerk doorzag, zo verstrooide hij hen vandaar en ze hielden op met bouwen. Maar van de stad die voor eeuwig staan zal, is de Heere de bouwmeester zelf, de drie enige God. En omdat God zelf deze stad gebouwd heeft, komt die er alleen de eer van toe. Niet één die er een steentje aan toegevoegd heeft, want wij hebben, zegt de apostel in 2 Korinthen 5, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. De bouwmeester van deze stad noemt Salomo in Spreuken 9 de wijsheid. De opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij heeft haar 7 pilaren gehouden. De tijd ontbreekt om meer bijzonder hierbij stil te staan, maar deze stad heeft onwankelbare fundamenten. Zij is gegrondvast op het welbehagen Gods des Vaders, op het werk van de Zonen God. Gerechtigheid en gerecht zijn 2 pilaren van deze stad Gods. En daarom ligt hier een vaste troost voor Gods volk, als hier beneden alles zal veranderd worden, dat zij zullen ingaan in de stad Gods, want al veranderde de aarde haar plaats, dan zullen zij nochtans verblijd worden in het nieuwe Jeruzalem. Want de beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen. In de tweede plaats zullen wij aanmerken dat er is een welblijvende stad, en dat is die stad waar al Gods volk naartoe gaat en waarvan zij eens eeuwige bezitters zullen zijn. Met hun aangezichten naar Sion gekeerd, gaan zij hier door de woestijn deze wereld met het oog gevestigd op deze stad en zoekende die als toekomende. Niets is bij haar te vergelijken. De heerlijkheid van die stad gaat bij hen alles te boven. Hoe komt dat, zult gij vragen? Omdat zij niets dan ledigheid vinden hier op de aarde, en zij hebben een goed gerucht gehoord van het beloofde land. Zij hebben anderen van Gods kinderen wel horen verhalen, hoe hun geloof eens gewijd heeft in de zekerheid van deze stad, en hoe hun hoop rustte op de belofte om daar aan te landen. En daarom, omdat God de hand aan hen geslagen heeft, komen zij te weten dat er geen rust voor hun zielen is in al de heerlijkheid van dit ondermaanse. En uit een beginsel van geloof doen zij een oprechte keuze, een onverdeelde keuze, om deze wereld te verzaken, En waarom doen zij die keuze? Omdat er een beginsel van liefde in hun zielen wordt uitgestort door de Heer. Door de Heilige Geest tot God en zijn dienst. En in vergelijking met dat kostelijk goed kunnen zij alle dingen schade en drek achten. Zij kunnen die keuze zo hartelijk, zo oprecht doen met Mozes, willen liever met Gods volk kwalijk behandeld worden dan voor een tijd de genietingen der zonde te hebben. De geleerden zeggen dat naar een goede berekening Mozes een waarde van 75 miljoen heeft prijsgegeven aan het hof van Farao, een goede stand aan het hof des konings, eer en goede naam, maar dit alles had geen gewicht tegen de heerlijkheid die hij zag in de dienst van God. En zo is het ook met Gods kinderen. Zij keren hun harten af van dit vergankelijke en de gehele uitgangen hun ziel zijn naar God gekeerd. Als zij de Heere maar mochten dienen, dan zouden zij gaarne en geheel voor eeuwig afstand van de zonde willen doen, om heilig voor God te gaan leven. Want dit is gewis waar het beginsel van het proefhoudend geloof geboren wordt. Daar gaat het samen met een zucht naar heiligmaking. En nu gaat het bij dat volk niet zozeer om de hemel te hebben en de hel te ontvluchten, maar meer bijzonder gaat het hem om de gemeenschap met God en om een blijkje van zijn gunstrijk aangezicht. Want och, door ontdekkende genade worden zij gewaar dat zij van nature geen deel hebben in Jeruzalem, ja, dat zij buiten die erfenis staan. En ziet dat baat hun benauwdheid en droefenis vanwege hun ellende staat en droefenis over het bedrijven van de zonde. In de derde plaats zullen wij de poort der stad nu bezien. Iedere stad was voorzien van poorten, zoals ieder wel zal weten, en die zijn dienstig om daarin of uit te gaan. Zij werden in vroeger tijd gesloten of ontsloten naar gelegenheid van tijd en personen. Tot het bedienen van deze poorten was een portier besteld, hetzij om te sluiten of te openen. Nu alzo is het gesteld met de stad des levende Gods, die is voorzien van poorten. De apostel Johannes beschrijft ons deze stad als hebbende 12 poorten, van het oosten, van het noorden, van het zuiden en van het westen, elk 3 poorten. Maar bovenal is de poort deze stad in zonderheid de Heer Jezus Christus, naar Johannes 10 genoemd de deur. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Dus is de Heer Jezus Christus de deur of poort van deze stad des levende Gods. Maar alhoewel de stad voorzien is van een poort, zo moet dezelfde ontsloten worden om in te gaan, en dit is het werk van de deurwachter naar Johannes 10. Deze doet de deurwachter open. Dit is het werk van God de Heilige Geest. Maar zoals nu de mens door ontdekkende genade gebracht wordt tot de onmogelijkheid aan zijn zijde om behouden te worden, zo geeft de Heilige Geest hem een gezicht van deze poort. De stad is gesloten in Adams bondsbreuk voor hem en voor al zijn nakomelingen, maar naar het vrije welbehagen Gods in de raad des vredes voorgenomen is de Zoon Gods gekomen en in de tijd geopenbaard en heeft die weg die was opgebroken door de zonde weer geheeld door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En daarom is hij niet alleen de poort, maar ook de weg ter verzoening geworden, wegnemende niet alleen de schuld der zonden, maar heeft tevens het recht en leven verworpen. En vandaar is hij de weg, de waarheid en het leven, en komt niemand tot de Vader dan door hem. Maar hoe duidelijk nu deze weg en poort de mens wordt voorgesteld in Gods heilig woord, zo is zij nochtans geheel verborgen voor alle Adamskinderen van nature. Het is een verborgenheid die de wereld niet verstaat nog kent, want de verborgenheid der godzaligheid is groot. De Heere komt evenwel zijn armen vol die kennis geven in de tijd. Door ontdekkende en ontblotende genade krijgen zij kennis dat de stad voor hen gesloten is en dat zij geen recht hebben om in te gaan, ja, dat zij vreemdelingen zijn van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld, en dat alles rechtvaardig om der zonde wil. Want de Heere brengt zo'n mens om hem recht en gerechtigheid toe te kennen, dat hij rechtvaardig toont. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheden zijn stroomt. Nu wordt het in waarheid voor zulke zielen een dal van Achor, een dal der beroering en hun hoop vergaat. Maar ziet als zij daar nu gebracht worden, met de strop van veroordeling om hun hals, niets inwachtende dan voor eeuwig om te komen, zo ontdekt God de Heilige Geest de deur of poort der behoudenis, namelijk de Heer Jezus Christus, die als die weg ter ontkoming, als de middelaar der verzoening en vereniging tussen de beledigde majesteit en een doemwaardig zondaar, en dat wil wat zeggen voor zulke zielen, zij verdwijnen als in dit wonder Gods en zinken in aanbidding weg, dat er een middel ter ontkoming is, en zo wordt hun in het dal Achor een deur der hoop ontsloten voor hun benauwde zielen, om van de straf bevrijd te worden en wederom in genade te worden aangenomen. Een deur wordt hun geopend in de hemel. Nu komt hun de dierbaarheid, de gepastheid, de noodzakelijkheid en de beminnelijkheid van de Heere Christus recht onder de aandacht. Wat is nu daarbij te vergelijken? Och, konden zij de wereld en haar begeerlijkheden opwegen tegen de persoon des middelaars, zij zouden als niets in hun ogen zijn. Nee, nu staat het duidelijk geschreven op al het ondermaanse. En duidelijk kunnen zij lezen de spreuk die koning Belshazzar aan de wand zag. Mene, tekel ufarsin. En met Daniel verstaan zij deszelfs uitlegging. Gij zijt gewogen, maar te licht bevonden. Nee, nu gaat het maar om een blijkje van zijn lieve aangezicht en om een kus van zijn gezegende lippen. Ik herinner mij gehoord te hebben van de nu zalige dominee Ledeboer. Hij had vele bezittingen hier op aarde. Op zekere tijd, nu reed hij met zijn knecht toen deze hem zeide, dominee, wij zullen zo rijden, dan kunt u uw landerijen nog eens bezichtigen. Hierop liet die godzalige man zich ontvallen. Voor één kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond. Wat denkt gij er wel van, volk van God? Zulke geringe gedachten had die man van zijn tijdelijke goederen en zoveel heerlijkheid in de Heere Christus, zozeer verloochenend aan zijn aardse bezittingen en de maan onder zijn voeten. In de vierde plaats zullen wij zien wie nu door die poort ingaan. Maar we zingen eerst van Psalm 122 en daarvan de derde vers. Psalm 122 vers 3. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleis een vreugd en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijf in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken, om zeer een huis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Psalm 122 vers 3. Geliefden, er staat in onze tekst, wij zoeken de toekomende stad. Hier zal niet ingaan, dat is, niet naar de reinheid van Gods heiligdom, maar zal dan niemand ingaan. Ja, hier zullen ingaan Gods arme volk, schoon besmet door allerlei zonden, en dat alleen door de gerechtigheid en genoegdoening van Christus, als schuldovernemende borg, en daarom zullen zij ingaan door hem, want hij is hun geworden tot rechtvaardigheid niet alleen, maar ook tot heiligmaking en verlossing. Daarom zullen zij alle vertrouwen op hun eigen gerechtigheid laten varen en leggen het gehele gewicht hun de zaligheid op hem en zeggen volmondig met de kerk God, hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk en de schapen zijn er weide, dus zijn het zoekers van de toekomende stad, oprechte zoekers, die het in waarheid erom te doen is, die zullen door de poort ingaan, door de poorten open, dat het rechtvaardige volk daar ingaat, het welk de getrouwigheden bewaart, en over deze zal bevestigd worden, die zoekt, die zal vinden, en die klopt, die zal opengedaan worden. Maar terwijl zij zeker zullen ingaan, zo is evenwel dit zoeken vergezeld met veel strijd. Met menigten zijn zij tegen ons geweest, mag Gods volk naar waarheid zeggen, strijd om in te gaan door de enge poort, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Weet gij wat de weg zo nauw maakt voor Gods arme volk? Dat zijn veelal uw verdorvenheden, uw zonden en uw ongerechtigheden, en die maken u somtijds moedeloos, zodat uw hoop als wegzinkt. Daarbij komen de listen en aanslagen van de verklaarden der broederen, en menigmaal moet gij met dat alles instemmen, ziet gij op uzelf en al uw verrichtingen, dan moogt gij wel met Job zeggen, dan zult gij mij in de gracht induiken, en mijn klederen zullen van mij gruwen, de duistere plaatsen van uw hart zijn vol woningen van geweld, het is waar de verdorvenheden kunnen zo gaande worden, dat het wel schijnt dat er niets is overgebleven dan een huilende wildernis. Zo sukkelt Gods arme volk al voort. De laatste preek die ik tot u deed was over Paulus' scheepsreis en hoe dat scheepje in en onder de baren door moest, ja menigmaal stond in stukken te breken en te verongelukken. Zo gaat het ook met Gods volk. Door stormen en baren, ja als onder de golven door, maar hoezeer zij nu op en onder gaan, in de reis met veel belemmeringen en verhinderingen, zij liggen toch niet verenigd met alle deze. Er ligt toch op de grond van uw zielenvolk een hartelijke zucht om ervan ontslagen te worden en heilig voor de Heere te leven. Schreeuwt gij niet eens als van tussen de kloven der steenrotsen, om een blijkje van Jezus' gunst en een kus van zijn mond, nu de Heere roept u toe, schoon gij met vele boeleerders hebt geboeleerd, keert nochtans weder, zegt de Heere, het is de wijze beschikking van uw God, dat ge niet geheel hiervan zult ontslagen worden, en dit is een goed middel om u laag bij de grond te houden, opdat gij gedurig van hem zoudt afhangen, en opdat gij met al uw gebrek tot de heilsfontein zoudt uitgaan, om van uw smetten gereinigd te worden, want op hem is alle ongerechtigheid aangelopen, en hij heeft in en met zichzelf de weg ontsloten tot het hart Gods, en daarom geen nood, arm volk, uw verdorvenheden zullen u niet buiten de hemel houden, en niets zal u scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere, maar gij zult er zeker komen, dat zal dan een wonder zijn, zult gij zeggen, dat zal waar zijn. Als u er één van mag zijn, zal dit tot eeuwige verwondering en aanbidding zijn. En al zit ge nu menig werf tussen twee rijen van stenen, en als onder doornen, zo ligt toch op de grond van uw ziel een uitgang tot de God des levens. Maak dan de woorden van Asaf de uwe en pleit daarop voor de Heere. O Heere, aanschouw het verbond. Het is waar, de stad is niet altijd even helder en klaar in het gezicht. Zijn er wel ogenblikjes geweest dat gij er iets van zag? Denk toch dat het geen alledaags werk is. Denk eens aan de oudvader Jacob. God had hem ontmoet te Bethel, en 20 jaren moesten verlopen eer hij de Heere weer kreeg te ontmoeten te Pniel. Ik ben die God van Bethel. En dan nam hij weer een kijkje in het beloofde land. Och, wat lag die man te worstelen met de engel aan de beek Jabok, totdat hij overmocht. Hoe laag kreeg hij te bukken en zonk onder de Heere. Want denk toch maar dat hij niet zo gemakkelijk daar gekomen was, dat de nood op zijn ziel lag, want Esau kwam hem tegemoet, en wat goeds kan hij van zijn broeder verwachten, zou ook zo gemakkelijk niet afgelopen zijn. Maar, zegt Huntington, als Esau Jacob tegemoet kwam, had de Heere Esau's hart al veranderd, want doordat Gods voorzienigheid over alles gaat, zo neigt hij zijn mensenhart tot al wat hij wil. En zo komt het dat in die ogenblikken de wolf met het lam kan verkeren, en dan kan hij hun geen kwaad doen. En waarlijk, dit stemt overeen met onze belijdenis in het antwoord van de 28e vraag van onze Heidelberger, dat ons geen creatuur van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle creaturen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich roeren nog bewegen kunnen. Zie, arm volk, als gij daar maar kon komen, dan zou de Heere wederom opstaan. Zoudt gij nu niet wat willen uitstaan voor zo'n onwaardeerbaar geluk, niet wat smaad willen lijden om Christus wil, en naastig zoeken naar die parel van grote waarde, niet wat geweld willen doen op Gods koninkrijk, want de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Indien dan daar uw schat is, zo zal daar ook uw hart zijn. Die kunnen de toekomende stad met goed recht tegemoet zien, die als arme nietelingen toevlucht hebben genomen door het geloof in de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. De apostel noemt hen medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Zij hebben een betrekking op de hemelstad door aanneming tot kinderen, die het burgerrecht daarvan gekregen hebben en het anker hunner ziel in het binnenste heiligdom hebben ingeworpen. Nee, het zal niet baten een bijloper of een bijwoner van Gods volk te zijn. Men behoorde een medeburger en huisgenoot Gods te zijn, opgetekend in het register van de stad Gods. Hier zal niet ingaan iets dat ontreinigt, nog gruwelijkheid doet, nog leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Hier zullen buiten zijn alle huichelaren en geveinsden, missende die nieuwe naam, maar Gods volk zal ingaan door het bloed des verbonds. Als eens alles hier beneden met vuur zal verbrand worden, dan zullen Gods kinderen een stad hebben daarboven, waar rouw en moeite niet meer zal zijn. Wereldskinderen die hun bezittingen op aarde gezocht hebben, die hun vermaak en lust hier najaagden, zullen eenmaal van de aarde worden weggedaan, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Gods volk heeft wat anders te wachten. Vader Smijtegeld zegt dat Gods kinderen na hun opstanding verheerlijkte en lichte lichamen zullen hebben, en de aarde zal verbranden niet om te verteren, maar ter zuivering. En dan zullen zij, zegt hij, van de hemel op de aarde afdalen. Ziet, zo zal dan in vervulling komen dat het vermogen des zondaars voor de rechtvaardigen is weggelegd en zo zullen zij de aarde erfelijk bezitten. Dit is nu het deel van het verachte volk, dat een smaad en spot is, degene die God niet kennen. Ik kan het zo gemakkelijk geloven dat de zalige martelaren, die hun hoop der bloedgetuigen blijmoedig de dood zijn tegemoet gegaan. En waarom? Omdat de Heere het gordijn oplichtte en dan kregen zij een gezicht in de stad Gods. Ja, zult gij zeggen, maar ik zie zo tegen de dood op. Ik durf er niet eens aan denken. Het is wel waar, die komt mij ook verschrikkelijk voor. Maar de Heere weet het, dat wij maar stof zijn, zwak van moed en klein van krachten. En daarom zal de bruid eenmaal door het water doorgaan, ondersteund door de arm des bruidegoms. En het water zal wijken en zo zal het wel gaan. Dan is de dood u maar een doorgang tot het eeuwige leven, en zij is verslonden tot overwinning. En wat zult gij dan doen aan de overzijde? Gij zult dan ingaan met uw koning en eeuwig bruiloft houden en aanzitten aan de bruiloftstafels des lands. En eeuwige verwondering zal u doen nederzakken en zinken tot in alle eeuwigheid en gij zult zeggen, genade, genade dat ik er ben. Och volk, wij steken veelal de pennen te vast in, of we hier altijd zullen blijven. Wij moesten meer alles in gereedheid houden tot de tijd van ons vertrek. Als men van plan is te vertrekken en te verhuizen naar een ander land, dan pakken wij al ons goed bijeen en wij pakken al onze kisten en koffers. Hoe zorgvuldig zijn wij om alles in gereedheid te houden tot de dag van ons vertrek. Ziet, zo moesten wij ook doen ten aanzien van onze laatste reis. Het past ons onszelf voor te bereiden tegen ons vertrek van hier, om met de dwaze maagden niet beschaamd te staan, als die stem zal gehoord worden. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Het is waar, gij zult niet weggaan, lieve volk, of gij moet eerst wit zijn om te oogsten. Gij moet eerst rijp zijn om ingebracht te worden in de hemelschuur. En als gij nu rijp zijt, dan zendt God zijn sikkel des doods en maait u af. En gij zult gij als een goed tarwegraan voor eeuwig worden opgebracht in de schuur der hemelstad. Ons hart is menigmaal gebroken als wij dachten aan hetgeen Elihu tot Job zeide, gij zult in goede ouderdom ten grave komen, gelijk de korenhoop ter zijne tijd wordt opgevoerd. Het zou toch tot verwondering en aanbidding zijn. Ziet vol, dan zult gij eenmaal gaan tot uw einde en als een zoeker Gods van de Heere gevonden worden als de zijne. Dan zult gij rusten in het stof, en uw rust zal zoet zijn, zijnde uw graf geheiligd door uw verlosser, en dan zult gij in de dag der dagen met Daniel, die zeer gewenste man, opstaan in uw zalig lot, en voor eeuwig bezit nemen van de stad Gods, waar nog rouw, nog moeite zal zijn, waar gij zon nog maan meer zult behoeven, want het lam is uw kaars, en zo zal vervuld worden, ik wil dat waar ik ben ook mijn dienaar zijn zal. We willen nu nog een enkel woord spreken en zullen dan afbreken. Arme wereldling, gij hebt gehoord hoe de wereld eenmaal zal verbranden, hoe al uw bezittingen, waarnaar gij zozeer hijgt, in de vlammen zullen opgaan. Dus bewoont gij een niet blijvende stad, want de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Gij zijt slechts doorreizigers voor een ogenblik des levens. Uw leven is u niet verzekerd, mensen. Ouden en jongen worden afgemaaid. Hoe velen die met u leefden, zelfs van uw familiebetrekkingen, werden door de zeis des doods reeds voor eeuwig onherroepelijk afgesneden. Nog een ogenblik en gij gaat naar het graf, en dan zult gij bij de dood rekenschap moeten afleggen voor een geduchte rechter. En och, dat zal wat zijn, onbereid aan de deur der eeuwigheid te staan, en als de bruidegom komt geen olie van ware genade te hebben in uw harten, geen bewijzen dat gij een burger van de hemelstad zijt, en daarom zult gij niet kunnen ingaan door de poort, die zult gij voor u gesloten vinden, en dan zult gij roepen, te laat, te laat. Bedenk het toch, het ogenblik dat gij hier leeft, wordt u geschonken om u voor te bereiden. Tegen zo'n geduchte eeuwigheid, het wil toch wat zeggen, een ogenblik een handvol stof na te jagen en de kostelijke tijd uw zaligheid te verwaarlozen, dat zal verschrikkelijk zijn, en gij hebt dan niets anders te wachten dan uw deel in de pool des vuurs en sulfurs, en daar zult gij eeuwig blijven. Gij zult toch eenmaal gaan tot uw einde en komen in het graf. Eenmaal zult gij daarop opkomen, dan wanneer de Heere zijn engelen bevelen zal om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. Dan zal hij zeggen, breng de tarwe in mijn schuur, maar het onkruid bindt het in busselen en werpt het in het vuur, zondaar of zondares. Nu nog roept de opperste wijsheid overluid daarbuiten, hoort naar mij, gij stijve van hart, gij die verre van de gerechtigheid zijt, ik breng mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen en mijn heil zal niet vertoeven. Gemeente, ik kan u in Gods naam zeggen dat er voor de grootste schuldenaar nog verzoening is. De genadedeur is nog niet gesloten, zij is nog open. Nee, de schaal van de gerechtigheid van Christus zal wichtiger zijn dan uw zonden, zo gij maar tot hem komen wilt. Bij hem is het leven en de vrede, en dat zal toch wat te zeggen zijn, aanbieding van genade gehad te hebben en die roekeloos te hebben versmaard en licht geacht. Mocht God het op uw harten binden, dat gij deze plaats eens mocht verlaten met een wond in uw ziel, ja, dat gij mocht uitroepen, ik ben gewond, ik ben gewond. De Heere bidt het op onze harten. Bemind volk, de tijd ontbreekt om meer bijzonder tot u te spreken. Wij zullen, zo wij nog leven, tot u spreken als wij het vervolg van de verdere geloofsoefeningen wensen na te speuren. Ik heb ook duidelijk en klaar tot u gesproken in de verklaring van mijn tekst. De Heere wens ik geven u, als gij zo thuisgekomen zijn, het verder moet uitbreiden. Wij zullen nu afbreken. Mocht de Heere dit gesprokene met zijn lieve zegen achtervolgen, om zijn naams wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 140, vers 13. En de gelezen preek was van wijlen dominee H. Roelofsen. We zingen Psalm 140, vers 13. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. We noemden u Psalm 140, vers 13. Gemeente, laat ons nu heen gaan met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.